Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Mooi, het is maandagmiddag. We zijn vandaag even wat later. Dat was niet anders, maar opzet is hetzelfde. Ik haal de stellingen nu uit mijn telefoontje. Ik hoop dat dat gaat lukken. Martin, eerste stelling voor jou. Mimicevic moet van dat middenveld af.
Ja.
Stefan, Mimicevic gaat van dat middenveld af.
Nee.
Martin, een paar fakkeltjes in een uitvak moet kunnen.
Ja.
Stefan, Gudde krijgt zo langzamerhand te maken met een supportersprobleem.
Ja.
Jullie zitten er lekker in, jongens. We beginnen gewoon over de wedstrijd eerst zelf. Uit tegen Fortuna 1-0 verloren. Wij zaten samen in de studio, Martin. Ben je alweer een beetje afgekoeld? Want je was echt gewoon...
Nou, afgekoeld.
Chagrijnig was je.
Ja, ik ben gewoon enorm teleurgesteld. Omdat je ziet dat Fortuna speelde met twee spitsen. Fortuna is een van de mindere ploegen.
Ah, die Diemers zat er wel een beetje achter, hè?
Nee, klopt. Maar een van de mindere ploegen in de competitie. En Groningen speelt
zo... Ze stonden 15e toen...
Ja, en Groningen speelt zo verdedigend tegen Fortuna. Waarvan ik denk... En als ik dan ook nog Sierhuis na afloop hoor... Hè, van ja, de uitwedstrijden zijn ook altijd wel lastig voor ons. Ja, als je met zo'n instelling een uitwedstrijd ingaat... Ja, dan weet je op voorhand al dat je het heel erg moeilijk krijgt. En ik heb... Afgelopen zaterdag voornamelijk medelijden gehad met Asoro en Sierhuis. Want die kreeg geen aanvoer, kreeg geen ondersteuning.
Moet ik ook wel zeggen dat Sierhuis, als er dan een bal op hem wordt gespeeld... Hij is ook niet heel balvast, heb ik ook wel vaker gezegd.
Nee, maar je speelt die spel eigenlijk toch wel om de spits, hè? Want daar gaat het eigenlijk om.
Jij vindt dat je daar het spel op moet aanpassen?
Ja, want ik denk ook, hè, als je een Huntelaar neerzet of noem iemand anders maar... Weet je?
Huntelaar?
Nee, maar...
Wat een goal gisteren, hè?
Nee, geweldig. Maar zet je Huntelaar bij Groningen in de spits... dan zou je hetzelfde bereiken wat je nu bereikt met Sierhuis en Asoro.
Maakt niet uit wie je er neerzet.
Martin
Drent.
Nee, ook niet.
Nee, maar ja, nee. Kijk, stel je zou Martin opstellen. Die heeft voorzetten nodig. Hoeveel voorzetten hebben we gezien? Ja. Ja. Niks.
Maar je wordt toch doodongelukkig als je Sierhuis bent of Asoro?
Ja.
Doodongelukkig.
Was dat, voordat we het zo over Mimicevic en de keuze voor Mimicevic op die positie gaan hebben... was deze verdedigende instelling, was dat tactiek of denk je dat het zo is ontstaan? Of dat het echt vooraf is bedacht?
Een verkeerde tactiek. He, men is de hele week natuurlijk met de wedstrijd bezig tegen Fortuna. En men heeft besloten om met drie man achterin te gaan... Waarbij ook nog de wisseling hè, van Tewierik en Itakura ook wel bijzonder
ook
was.
Stonden andersom inderdaad.
En Mimicevic dan vanaf de linkerkant. Maar dan speel je nog met twee backs. Nou, dan heb je Warmedan aan de linkerkant en Zeefuik aan de rechterkant. Dan speel je dus met vijf verdedigende spelers. Plus dat Messaoudi, die daarvoor stond... Die hadden ook niet echt diepgang, dus die stonden ook heel erg verdedigend. Ja, dan houden we het toch op. Als, ja, jij een elftal zo neerzet, dan heb je al een probleem.
Maar wat krijg je dan? Want dan wordt op de duur Messaoudi ingespeeld. Die kijkt dus naar voren. Daar ziet hij alleen maar een geel-groene muur eigenlijk van spelers van Fortuna. Dus wat doet hij? Die draait weer met zijn rug naar de goal van de tegenstander. En speelde hem weer terug. Je zag ook in de tweede helft, toen probeerden ze maar... om Mimicevic niet tussen die twee verdedigers te zetten... om dan maar op dat middenveld tenminste te komen... en om wat meer naar voren te kunnen voetballen. Maar dat lukte ook niet, want Mimicevic is gewoon niet zo'n speler. He, die stond er vorig seizoen als een soort van breekijzer, slager... hoe je het wil noemen, echt als een blok beton als het ware... tussen dat middenveld en die verdediging... en een beetje om Reis heen, om Reis wat te beschermen. Maar ja... Het is gewoon niet goed.
Martin, jij roemt Buijs altijd om het Groningen DNA. Dat is een term die jij echt zelf hebt bedacht.
Ja.
Want ik hoor wel eens in andere podcasts of ik lees in kranten opeens die term. Dus sowieso hulde daarvoor.
Dank je.
Dat heb jij gewoon echt als eerste hier gezegd. Maar wat is het Groningen DNA eigenlijk? Want als je dit nu...
Nou, als je dit ziet, niet.
Vind jij Buijs een... Zullen we even opnieuw beginnen? Is Buijs een verdedigende trainer?
Nou, dat was hij bij zijn aanstelling niet. Ja, en hij heeft ook heel veel wedstrijden, heb ik ook wel gezien, moet ik ook eerlijker zijn. Ja, dat ik denk van, hé, ik zie het DNA van FC Groningen. Alleen, als ik nu naar zo'n wedstrijd kijk, ja, dan ben ik zo super teleurgesteld. Plus, het verpest je de hele avond.
Nou ja.
Maar als wij even, hè, want je zegt, ik vind Buijs niet een hele verdedigende trainer. Als wij puur naar de statistieken gaan kijken.
Nou, ik kan zeggen dat hij het verdedigen goed heeft staan.
Ja, en als je dan...
Maar dan hoef je nog geen verdedigende trainer te zijn, hè?
Eens, maar als je ziet hoe weinig er gescoord wordt... kan je ook niet zeggen dat hij een aanvallende trainer is.
Nee, klopt. En
als je ziet hoe
kan
weinig...
ook met kwaliteiten van de aanvallers...
Kijk nou eens wat je op de bank hebt zitten dan, qua ondersteuning.
Nou, ze hadden zaterdag... hadden ze heel veel fitte jongens.
Nee, dat bedoel ik
in
niet.
In principe hadden ze iedereen...
Je Polenvaart op de bank. Ach. Weet je, die stapt op als het moeilijk wordt.
Oh,
je hebt Alfons Arts op de bank, wat een pure verdediger is.
Wil jij nog serieus worden genomen als analist? Behalve dat je nieuwe termen bedenkt, zoals Groningen DNA.
Nee, maar ik vind het onbegrijpelijk als je dus met 4-5 man in de staf daar zit. Ja. En wij geven ook in de rust al aan, want ze luisteren dus ook niet naar het RTV Noord.
Dat vind ik ook raar.
En wij geven in de rust al aan, als dit zo doorgaat, moet je oppassen dat je ook niet verliest. Want ook in de eerste helft kreeg Fortuna meer kansen Groningen. Sterker nog,
300% kansen.
Groningen heeft geen kansen gehad. En dat is ook knap, hè? In 180 minuten bijna geen kans.
Ja, misschien mag het niet. Misschien mag het niet, maar wij waren eigenlijk stiekem wel blij dat Groningen verloor / niet werd beloond voor deze tactiek met een resultaat. Hè? Dat is eigenlijk... Is dat best wel raar?
Ik vind als jij zo speelt tegen zo'n tegenstander, dan is het een keer goed, hè, voor je ontwikkeling, denk ik, dat je op je bek gaat. Want ik denk dat iedereen daar in de staf nu ook denkt van, oh... Wat hebben wij het slecht gedaan?
Ja,
weet ik 100% zeker. En dan gaan ze de wedstrijd nog terugkijken. En dan denken ze van...
Ja, nou, veel
misschien moeten we opstappen.
Ah. Ja. Nee,
dat was een geintje.
Dat was
een geintje.
Dat is onzin. Oh, nou. Maar wat ik dan wel interessant vind... als je na afloop Buis hoort... Die zegt van ja, we hebben bijna niks weggegeven.
Nee, dat vindt hij belangrijk.
Dat hij zegt, we hebben bijna niks gecreëerd.
In 180 minuten niks gecreëerd.
En dat vind ik eigenlijk... zo'n uitspraak, dan zou je kunnen zeggen... dat is het eerste waar je naar je kijkt. Dat je niet zoveel hebt weggegeven. Ja, dan ben je misschien toch een meer verdedigend ingestelde trainer.
Hij wil niet verliezen in plaats van... Hij wil
Nee, maar gaat mij erom van wat gebeurt er in zo'n trainingskamer? He, want je bespreekt zo'n wedstrijd. Je kijkt waarschijnlijk 2-3 wedstrijden van Fortuna. Die ga je helemaal kijken, die ga je analyseren. Of misschien wordt dat wel gedaan. Ik denk dat het altijd nog het beste is, hè, dat je zelf een wedstrijd gaat kijken. Dat je ziet van wat daar gebeurt.
Als hoofdtrainer zijn.
Als hoofdtrainer. He, ja. Dus die beelden krijg je zo opgestuurd, die kan je gaan bekijken. En dan zit jij dus, en dat snap ik dan niet. Dat is ook een beetje mijn verontwaardiging. Je zit de hele week zit je daarnaar te kijken. Je weet hoe zij spelen, je weet wat je kan verwachten. En je weet wat de kracht is van jouw team.
Ja.
En dan zet je het zo neer.
Want, even tussendoor, het is niet zo dat die mannen niks doen, want volgens mij werken zij zo 60, 70 uur in de week.
Ja, inzet en hard werken.
This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
Geweldig voor elkaar.
Maar het is alleen, de visie...
Het komt op een gegeven moment ook wel aan op kwaliteit.
Ja.
En als ik dan dit zie, dan denk ik van boeh.
Maar is het niet gewoon...
Als Joop Gal hoofdtrainer was, en ik was zijn assistent.
Ja, dan had je een heel gezellige...
Nee, maar als hij zo wilde spelen...
Dan zijn jullie elke week brak op de bank.
Ja.
Wat staat dat nou weer op?
Nou had je over...
Ik begin toch ook niet over jouw eetgedrag, kom op.
Had je...
Echt, dat valt wel mee.
Hey, jongens,
ik denk dat jullie met z'n drieën die hier bij elkaar zitten meer drinken dan ik.
Want Karel Bruker zit er ook niks. Bij.
Ik zit meer aan de liflapjes zoals...
Liflapjes. Nou, ik weet niet wat dat is, maar...
Ja, dat is de Radler 0.0 is dat.
Dat is een liflapje.
Dat is best lekker, ja.
Een liflapje?
Liflapje.
Karel Jan, kun jij even, want jij bent een soort factchecker als je hier bent. Kun jij opzoeken of een liflapje überhaupt bestaat?
Dit hebben ze mij wijs gemaakt in Norg. Maar
ben je niet in de war met de eerste twee letters?
Dit wat, ja.
Liflapje?
Ik heb wel
een liklapje. Ja, nou ja. Ja. Oh, ja. Komt het niet gewoon doordat Mimicevic, die is aan het begin beloofd, hij speelt. Heb je een plaatje erbij?
Ah, jongens, doe even gatverdamme. Dit is radio, jongens,
ja. Ja. Nou, podcast.
Nee, maar kijk, Mimicevic, je zag die wedstrijden daarvoor. Dan hebben we het. De wedstrijd tegen Feyenoord was de eerste keer dat Mimicevic weer in de basis stond.
Nul kansen, toch? Ja, panel.
Ja, weinig kansen.
Schoten tussen de palen.
De wedstrijd daarvoor was Vitesse. Ja. Hij heeft Groningen ook niet heel veel gecreëerd, maar wel meer. Dan daarvoor. Die wedstrijd daarvoor was Willem II. Was een uitstekende wedstrijd. Waar Groningen eindelijk een keer echt goed speelde. Speelden ze echt in een 4-4-2 systeem. Prima.
Daarvoor Heerenveen. Dat, toch? Dat was die wedstrijd.
Dat was nog even zoekende. Dat was de eerste keer. Waren ze nog een beetje zoekende. Logisch ook, denk ik, als je de eerste keer dat systeem speelt. En als je het ideale spitsenkoppel wat dat betreft nog niet hebt gevonden. Maar daarna was het best wel goed.
Ja, leuk ook om naar te kijken.
Leuk om naar te kijken. Maar ja, toen was Mimicevic fit. Nou, ik vond er wel wat voor te zeggen dat hij voor Matusiwa erin kwam. Want Matusiwa, die maakte ook best wel wat cruciale fouten af en toe.
Ja, zat ook even in de mindere fase. Die begon heel sterk. Ja. Okay.
Maar wat je wel van hem kan zeggen, dat hebben we ook altijd gezegd. Hij pakte heel veel ballen af. Dat deed hij prima. Maar hij leverde nog wel eens, aanvallend gezien, aan de bal, te snel een bal in. Maar wat hij wel deed, is dat hij eigenlijk altijd naar voren dacht.
Ja, en dan heb je een risicofactor.
En dan moet je kiezen, wat heb ik liever? Een speler die eerder naar voren denkt, met het risico dat er wel eens wat verkeerd gaat, of een speler die misschien iets minder vaak de bal verspeelt, terwijl Mimicevic dat toch ook wel een paar keer deed.
Zodra hij risico in de passing legt, dat wil zeggen diepte of aanvallende passing.
Dat gaat ook wel eens verkeerd. Maar hij kiest daarom ook veel minder snel voor een risicovolle paas. En hij is wat dat betreft gewoon wat behoudender. En dat is ook niet zo gek, want het is natuurlijk een centrale verdediger.
Ja.
Als je hem op de man afvraagt, waar speel jij het liefst? Ja, zegt hij, ik speel eigenlijk overal waar de trainer mij nodig
trainer
heeft.
Mij wil. Ja,
maar hij speelt hem nu toch ook centraal achterin?
Nou ja, eerste helft wel.
Ja.
Tweede helft kwam die wel echt wat meer op middenveld.
Tweede helft was een aanvallende variant. Want hadden ze het omgedraaid, kwam in één keer Mimicevic naast Messaoudi. Toen dacht hij van, nou, als dit maar goed gaat.
Ik denk
dit is veel te aanvallend.
Sowieso raar dat
Het was toch een aanpassing van niks?
Ja.
Nee.
Je wordt nu alweer roppig.
Nee, maar
dat vind ik leuk.
Nee, is dat roppig?
Nou, dat is een bestaand woord ten opzichte van liflafjes. Ja. Liplapjes.
Oké. Nee, maar dat was toch, zo had je toch gewoon moeten gaan beginnen.
Ja.
Met Mimicevic voor de verdediging.
Nog even over die Mimicevic. Want die was dus geblesseerd en Buijs zei al, als hij fit is, dan speelt hij. Nou, toen dachten wij al van, dat is niet slim om te zeggen, enzovoort, enzovoort. Maar is het niet gewoon zo dat Buijs niet durft te kiezen?
Nee, daar lijkt het nu op. Want hij vindt dat Mimicevic moet spelen, hij vindt dat Wierik moet spelen en hij vindt dat Itakura moet spelen. Ja, dan is dit eigenlijk de enige oplossing die je kan bedenken.
Maar wie had oog voor diepte op de positie van verdedigend middenvelder?
Nou, Matusiwa, Van Kaan. Die is nog heel een beetje.
Want die hoe heet hij nog maar? Krenkvist?
Loengvist.
Loengvist?
Ja, Loengvist.
Maar die stond op 10.
Loengvist.
Ja.
Nee, maar die heeft ook daar gestaan voor de verdediging.
Ja, dat hebben we natuurlijk altijd gezegd.
Die had wel geweldige paasjes in de diepte.
Hij stond wel wat dieper, hoor. Vaak wel iets meer daarvoor.
Die Krenkvist is goed, hè?
Ja, linkeren ook.
Maar Lundqvist, die speelde natuurlijk voordat hij geblesseerd raakte een uitstekend seizoen.
Vond ik ook.
Ik vind Lundqvist, denk ik, de beste aankoop tot nu toe van FC Groningen. He, dat vind ik de beste.
Ik moet zeggen, Matusiwa, die doet het natuurlijk ook gewoon wel goed. In begin,
Lundqvist was minder.
Ja.
Hoe zeg ik dat? Wisselvallig.
Ja.
Vond ik dan Matusiwa.
Ja. Nee, dat klopt. Maar wel prima aankopen natuurlijk.
Maar nog even, heeft Lundqvist ook echt op die positie gestaan? Vervolgens, ik vraag het maar af.
Ja, maar ik vind wel dat Lundqvist het verdiend heeft, als je kijkt naar wat hij al heeft laten zien, dat hij moet spelen. En dat is wel echt een speler met de blik naar voren.
Volgens mij hebben ze met Matusiwa en Lundqvist hebben ze naast elkaar gestaan.
Ja, precies. En dan Messaoudi kwam er later nog bij, want die was nog niet fit.
Maar die heeft er nog wel op 10 gespeeld. Ja. En dat kan hij ook. Maar moeten we niet terug naar een keer naar een 10?
Doe jij?
Ik word gek van die kom waar we steeds in spelen.
Doe jij een hashtags?
Nee.
Hashtag Mimicevic out. Ja, dat klinkt ook weer zo wat. Want dan is het net alsof wij hem niet moeten. Maar wat betreft die positie.
Ja
dat moet er gewoon veranderen.
Moet veranderen, maar ik wil ook meer ondersteuning zien bij Asoro en Sierhuis. Ja. En ik wil ook een aanvallende strijdwijze zien.
Ja, want het is gewoon, als je een verdediger op middenveld zet, of je moet echt een blind hebben of een Martinez. Bij Ajax kunnen die dat echt makkelijk doen. Maar nu hier in Groningen is het gewoon afbraakvoetbal.
Ja. Ik hoorde trouwens nog mooi van de trainer van Ajax. Die had het over een vierkant op het middenveld. Had dat nooit gehoord.
Nee, maar dat
mooi, hè?
Ben je wel
een vierkant op het middenveld.
Ja. Maar Ten Hag is.
We moeten natuurlijk niet nu direct al te dramatisch gaan doen.
Nee, maar je hebt twee wedstrijden.
Maar Groningen
twee
had natuurlijk
dramatisch
sinds
gespeeld.
28 september niet meer verloren.
Nee, maar ze doen alsof ze in een geweldige flow zaten. En daar zaten ze natuurlijk niet.
Qua punten wel.
Ze hadden 6 wedstrijden niet verloren.
Ja.
Maar zaten ze nou in zo'n fantastische flow? Die wedstrijd tegen Feyenoord was dramatisch. Uniek hebben we dat nog genoemd, hè? Omdat je geen één kans creëert.
Jij.
Maar dan speel je tegen Fortuna En dan zie je ook nog maar één schotje van Roesties op doel. En voor de rest helemaal niks.
Ja, in de eerste 10 minuten, hè, als El Khoury een andere optie had gekozen, had afgespeeld op Assoa, had je een kans gehad.
Maar meer kan je niks op, meer kan je niet opnoemen.
Het is dat wij nog Karel-Jan Buurken en Henk Elderman door het land hadden voor liqueurs en donar.
Ja.
Dat maakt het misschien nog een beetje wat.
Ik wist nog niet meer. Ik zat er echt van Potjandori, we gaan Fortuna gaan we pakken. Ja. En ook niet met misselijke cijfers. Hè. Gewoon 1-3, 1-4.
Je keek stiekem al een beetje omhoog.
Ja, stiekem, dat moet toch
ook. Maar Fortuna kan er toch helemaal geen flikken van. Ik vind die ene middenvelder wel goed, hoor.
Wie?
Die blonde.
Diemers.
Ja, die is lekker. Echt een topper.
Die heeft er bij FC gespeeld in de jeugd.
Jeugd van Cambuur.
Oh.
Of nee, Langert.
Kon die maar bij ons spelen. Maar goed, ik vind sowieso, hè, als jij Han Khoury, hè, El Han Khoury, als je die ook ziet spelen.
Ja.
En dat kan toch niet?
Nee.
Dus dan heb je ook weer met Assola en Sierhuis, die krijgen niks. Van hem.
Dan kan je beter Gudmundsson daar neerzetten. Want dat is een speler die veel meer voorzetter heeft.
Ja, en ik pleit ook nog steeds voor een ruit op het middenveld.
Geen vierkant?
Nee, geen
als
vierkant.
Je er schuin tegenaan kijkt, dan wordt het een ruit.
Ja, het is maar hoe je papiertje houdt. Maar je moet gewoon met een team spelen. En een linker middenvelder, rechter middenvelder. En ik pleit voor Roestic op 10. He, want ook aan de rechterkant, weet je, het is wel een speler met een geweldige trap. En ik denk als hij op 10 staat,
dat hij vaker in die
positie, in die positie komt.
Maar waarschijnlijk laat hij dan iets te veel zijn mannetje lopen of zo, ik zeg maar wat, hoor. En dan is het dus een te grote risicofactor.
Ja.
Zit ik nu even me te verplaatsen in Buis.
Je hebt dan nog steeds 5 verdedigende spelers.
Nog wel even over wat jij zei, hè, over Matosiwa, Stefan. Dat hij iets te vaak balverlies had. Dat vind ik ook altijd wel een beetje makkelijk. Want gisteren keek ik naar Twente Ajax. Een bizarre wedstrijd ook. Heel leuk om naar te kijken. En toen verloor Ziyech de bal. En
waar staat Ziyech?
Ja. Ja, nee, tuurlijk. Maar daar ging het dan over dat hij zo vaak de bal verliest. En er was ook een statistiekje in beeld. Maar dan denk ik van ja, maar 10 minuten later heeft hij een hartstikke goede actie. Ja, geeft maar
hier gaan we het toch helemaal niet over hebben, Outerop.
Hoe bedoel je?
Ach, zie je echt, dat is toch een wereldvoetballer?
Ja, nee, tuurlijk. Maar dan wilden ze dus weer aangeven. Nee, ja, okay, is hij nou zo goed, want hij verliest zo vaak de bal. Maar dat is als je een speler hebt met de risico.
Op zijn positie toch veel vaker de bal verliezen dan een Matosiwa op zijn positie.
Nou ja, gisteren kwam er een tegengoal uit. Maar goed,
nee, zijn verschillende.
We zijn het in principe
zijn wel eens. Gelijk, hoor. Want een Matosiwa, zeg maar, moet de ballen inleveren bij Ziyech.
Bij een Ziyech, ja.
Bij een Ziyech. Ja. En daar heb je creativiteit. En dan kom ik aan voetballen. Maar ik wil nog even terugkomen op die fakkels bij Groningen. Even heel kort.
Oh, terugkomen?
Of terugkomen?
Ja. Nee, is goed. Doe maar.
Natuurlijk is dat niet goed.
Hoe, gaan we die wedstrijd gaan we nu even afkaarten. Dus mijn Micevic eruit en iets anders.
Ja, in ieder geval, ik zeg niet dat mijn Micevic eruit moet. Maar wel
van die positie.
Van die positie af.
Weet je, je mag geen vuurwerk hebben. Iedereen weet dat ook. He, maar kan je ook niet gewoon de afspraak... Want het is altijd wel een prachtig gezicht.
Ik vind het ook machtig
gezicht. Kan je niet gewoon een afspraak maken 10 minuten voor de wedstrijd? He, mag je nog vuurwerk afsteken? Zoals het nu ook gedaan is.
Ja, maar en dat werkt ook niet, Martin. Dat weet ik nu al. Want dan gaan ze expres in de 11e minuut gaan ze alles afsteken.
Dan pak je ze dus hard aan. Dus gewoon afspreken 10 minuten voordat de wedstrijd begint. Lekker vuurwerk afsteken met z'n allen. Hartstikke leuk.
Alleen die fakkels nog, hoop ik?
Ja, die fakkels. Ja. Nee, maar dat is toch hartstikke leuk. En daarna
maar ja, Martin,
niet meer.
Weet je, waar ligt dan de grens? Want wij waren ook in Harkema.
Ja.
Daar wordt ook met... Ik wil eigenlijk wat er in Sittard gebeurde, dat zijn fakkels. Wil ik eigenlijk nog niet eens betitelen als vuurwerk. Hè, officieel is het vuurwerk, nee, maar het zijn fakkels. Als je dan kijkt wat er in Harkema gebeurt, dat is vuurwerk. Hè? En dat kan ook gewoon verkeerd gaan.
Dikke bommen.
Nee, maar dat begon leuk, met confetti nog.
Ja.
Dat was leuk.
Ja. Maar
nee, het is toch leuk, alleen...
Ja, maar het is toch van de zotte, ondanks dat het er mooi uitziet. Ik vind het ook leuk om 200 te rijden.
Ja.
Ja, mag ook niet. Dus nee, doe ik ook niet.
Ah, daar heb je wel een puntje.
Had die Suzuki van jou dat?
Nee, die gaat net 120. Nee, maar dat is toch... Ja, kom nou. Je weet hoe moeilijk Groningen het als club heeft.
Mm-hmm.
Je weet
dat
Groningen meer geld uitgeeft momenteel dan
maar
de
dat
winnen.
Is allemaal helder, weet je wel. Je moet het niet doen, je mag het niet doen.
Maar als jij die fakkels afsteekt... Hè, dat vind je zelf blijkbaar grote jongen, want je zegt van... ik vind dat mooi, dus ik doe dat. Betaal je dan ook de boete?
Nee, maar ik zeg ook wel dat het dom is. Alleen,
ik vind
misschien
ook mooi.
Moeten we naar de toekomst toch kijken van... kan je dit op een of andere manier oplossen?
Ja, maar moet
Italië
je dan...
gebeurt het ook altijd, hartstikke leuk.
Oh, heb je in Duitsland wel eens, dan heb je een uitvak van 30.000 man...
Ja.
Moet je nagaan, 30.000. En die hebben dan allemaal zo'n fakkel. Oh, dat is me toch een prachtig gezicht.
En als je daar afspraken over kan maken, zou het toch top zijn,
Stefan? Ben ik helemaal met je eens. Ik vind het ook mooi. Maar op dit moment, dupeer je toch gewoon je eigen club, waar je supporter van bent. Ja,
want wat is de consequentie nu mogelijk? Er komt onderzoek.
Ja, ik ga ervan uit, of als ze heel snel zijn in ieder geval, ADO uit, geen supporters mee. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Dus dan is de volgende Twente uit. Ik ga ervan uit dat daar geen Groningen supporters...
Maar dat zou de burgemeester daar ook niet zo heel erg vinden, denk ik.
Nee, maar dat gaat er niet om.
Nee, maar...
Dat gaat er niet om. Maar er hangt natuurlijk nog een voorwaardelijke straf... F's Groningen boven het hoofd. Die is voorwaardelijk volgens mij uit mijn hoofd tot 2021. Heeft nog te maken met die wedstrijd tegen Heerenveen. Van vorig seizoen waar vuurwerk werd afgestoken. We hadden ook echt vuurwerk afgestoken trouwens. En dat weet je. Je weet dat je club in principe elke support kan gebruiken. En dan vraag ik mij af, wat vind jij nou belangrijker? Zijn dat die mooie foto's, de reacties van mensen die zeggen... ik vind een mooi gezicht? Is dat belangrijker dan? En natuurlijk om je punt te maken. Dan om geen supporters mee te mogen nemen en een dikke boete te ontvangen.
Mooi gesproken.
En, nou ja, ik vraag me dat gewoon af. En wat ik dan... Als ik je dan helemaal stoer vind, dan ga je ook gewoon in dat vak staan. Doe je capuchon even netjes naar beneden. Jas misschien een beetje uit, dat ze je gezicht goed zien. Wees dan ook een grote jongen en ga dan ook op de blaren zitten. En ook de boete betalen.
Maar nog even iets anders, breaking news. Net op Facebook stond dat Dick Lukien ontslag heeft gekregen bij Emmen.
Ja, ik zag het.
Wanvertoning tegen PSV. PSV. Iedereen wint tegenwoordig van PSV. Mooi. Dus ja, dat kon ook niet langer.
We gaan
natuurlijk.
Er zo nog wel even kort over Emmen tegen PSV hebben. Maar nog even over dat vuurwerk, dan willen we het ook afkaarten hoor. Want tegen Harkma inderdaad ging het ook mis. Maar jij zegt ja, ze hebben nog een voorwaardelijke straf. Hoe kan het dan dat daar nog vanwege die wedstrijd tegen Harkma nog geen consequenties...
Ik weet het niet precies, maar wat ik denk, bind me er niet 100% op vast, was dat vuurwerk werd gegooid vanuit Harkema area, om het zo maar te zeggen. Hè, Groningen die was verantwoordelijk voor wat zich in het uitvak afspeelde.
Oh, ja.
Vanuit
ja.
Het uitvak is niks gebeurd. Dus dan is het natuurlijk heel moeilijk, als er ook nog niet 100% zeker is vastgesteld dat er in Harkema gegooid werd door Groningen supporters.
Vermoedens zijn er wel.
Vermoedens zijn er wel, uiteraard. Maar ja, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om iemand of een club of een persoon te straffen.
Dus eigenlijk hebben ze misschien daar nog geluk mee. Puntje, hè? Hoe krijgen ze dat naar binnen?
Dat
vraag ik me af.
Ik denk dat je heel...
Heel zwak gefouilleerd, begreep ik. Er was ook geen combi opgelegd.
En er zijn plekken in je lichaam waar je natuurlijk wel wat dingetjes kan verstoppen, Martin.
Ja, maar kijk, weet je, ik hoorde ooit een...
Vette bedoel je?
Liflafjes.
Ik hoorde ooit een verhaal van iemand die was... die zat een tijdje vast. In de baai is hier vlakbij in de provincie. Die zegt, ik heb nog nooit zoveel gebloot.
Oh,
hoe dan? Hij zei, nou ja, de braafste die in de baaien zat, die bewaarde alle wiet. Onze cellen werden continu doorzocht. Maar daar vonden ze niks. Want het lag allemaal bij die brave jongen die nooit iets uitvroot en die nooit een jointje rookte.
Die zit waarschijnlijk met een schaakbord in de cel en dan denken ze van...
In ieder geval opa en oma, die gaan de tribune op, een zak vol met vuurwerk en die gooien alles in de uitvak.
Ik weet het niet, maar
Wim Masker zei vanochtend juist dat het andersom is. Als jij met een driedelig pak in een uitvak gaat, dan word je van top tot teen gefouilleerd. En de grote stoere jongens, om het zomaar even te zeggen, daar wordt niet... durven ze niet om.
Wim zei juist met driedelig pak dat er niet zoveel aan de hand
niet.
Is.
Oh, ik
en dat je het vuurwerk dan onder je ogen hoed stopt.
Ja, okay.
Hey, ander puntje is ook nog. Eén keer nog over Fortuna.
Ik begrijp echt we kunnen ook ruilen van plek, hè?
Fortuna had een van de meeste goals tegen, Fortuna.
Ja.
35 stuks, maar liefst.
Ja, en dat is op 35 gebleven.
Ja.
Irritant dat ik dit in mijn telefoon heb. Speler van de week.
Ja. Wat is er?
Ja, nee, niks.
Dat is Sergio Pat.
Nou, nee. Niemand heeft weer eens gewonnen. Daar kwamen de meeste stemmen op.
Ja, maar ja, uiteindelijk ga je dan kijken waar...
Nou, doe jij niet. Doe Martin Kusiel, onze Kusiel. Collega. Ja.
En als wij hem noemen bij naam, dan zoekt hij het elke week keurig voor ons uit. Dus, dankjewel Martin. Martin. Vandaag met de kleine lekker aan het wandelen.
Ja?
Dus wat mij betreft was die kleine speler van de week. maar ja, de top 3 van Fortuna uit.
Ja.
Pat,
ja.
Itakura. Zevenhuik. En dan hebben we dus ook een eindstand voor november.
Wat, Itakura Zevenhuik, ja.
En
Itakura boven Zevenhuik? Nou ja, kennelijk wel.
Ja,
ja nee, is goed.
En die eindstand... ik word er eigenlijk een beetje moe van.
Waarom?
Nou ja, we gaan dan ook een keer zo'n prijsje uitreiken. En dat is dan ook wel leuk dat dat een keer naar een andere speler gaat. Maar we gaan nu voor de derde keer dit seizoen naar onze doelman. Die is dus weer speler van de maand geworden.
Ja. Gefeliciteerd.
Wij hebben toch ook een geweldige keeper.
Hey, misschien moet je nu echt even... gewoon Sergio, jij krijgt die prijs niet. We gaan hem aan Bas Roorda geven.
Ja?
Ja, die is toch ook onderdeel van het succes van Sergio Pad, of niet?
Ja, dan moet je wel een cadeautje meenemen. Wat vindt Bas Roorda leuk, bijvoorbeeld? Heb jij enig idee?
Brrr. Wat vindt Bas Roorda leuk? Echt geen idee.
Geen ordinaire dingen noemen nu.
Nee, maar ik moet zeggen dat ik Bas ook niet heel erg goed ken, hoor, daarin. Maar wat vindt hij leuk?
Nou ja, mocht je luisteren, dan kan je mailen.
Bas.
Heb je een idee?
Een etentje vindt hij natuurlijk altijd wel leuk. Dat vindt iedereen
leuk. Etentje? Weet je wel hoe duur dat is?
Ja, geen idee. Ik weet ook niet wat de prijzen zijn.
Dan ga ik liever zelf wat eten.
Ja, dat zie ik.
Ja, maar is dat een goede? Ja, dan gaan we nog even wat bedenken, Stefan. Maar dat wel Bas de prijs...
En mag Pat hem dan uitreiken?
Oh, dat vind, ja, als Pat het wil.
Nou, noem we dat. Wil die vast wel.
Oké, nou.
Maar
we hebben geen Dikke Heuvelman trouwens, want ik ben hem eigenlijk vergeten te bellen. Sorry.
Denk aan die Powell, hè. Een beetje oneenigheid met Ron Jans.
Barry, ja. Vertel hem.
Ja.
Hou het wel kort, hoor.
Hij was wel heel mooi. En we zaten in een programma. Toen zijn we naar Barry toegegaan. En van Barry van, ja, potjandori, hè. Rotsituatie. Feestdagen komen eraan. Het is al een moeilijke maand, hè, december. Hè, voor heel veel mensen. Ik zeg van, vind het geen leuk idee om met een kerststukje naar Ron Jans te gaan.
Was dat echt jouw idee,
nog? Toen kon dat nog.
Was dat jouw idee?
Ja.
Nou ja, weet ik niet, wat Karel Jan Buurke, die was ook betrokken bij dat programma. Ja. Hoe heet het programma ook alweer?
Ja, op papier was...
Mijn Club?
Ja, Karel Jan natuurlijk, de regisseur.
Kom maar met Karel Jan, hoor.
Dit zijn wel credits voor Martin zelf, hoor.
Ja, deze, in dit geval...
Hij had zeer veel inhoudelijke input.
Nee, maar dat was wel leuk. Nee, ik
toen wel?
Nee, maar wij hadden toen echt een geweldig team. Hè, bij mijn club, vond ik. Ja. En maar spelers wilden toen ook meewerken. En ja. Barry zegt van, nou, hartstikke goed idee. Terwijl die... He, geschorst was een oneenigheid met Ron Jans. En dus wij gaan met een kerststukje naar Ron Jans. En hij accepteerde hem, het kerststukje. Ja. En dat was op een dinsdag, geloof ik. En op donderdag zat Barry weer bij de selectie.
Mooi.
Dat zijn mooie dingen.
Maar dat vind ik wel leuk dat Ron Jans zo leuk meewerkte. Want hij heeft natuurlijk ook... Je hebt hem ook een keer goed pissen gekregen. In verband met het programma.
Van Koeman. Ja.
Ja, hoe ging dat ook alweer, Martin?
Nou, het vervelende was... voor mij dan, dat ik niet door had dat ik hem aan het pesten was. Dus nee. Ik dacht van, hij vindt dit allemaal hartstikke leuk.
Ja.
En op een gegeven moment liep hij weg, heel boos.
Een schaal van Koeman, dan moet je zo hard mogen schieten... en dan wordt gemeten hoe hard je schiet.
En toen maakte hij nog een opmerking van... Ron, je bent dan niet boos. Maar hij was dus op dat moment echt boos. Karel-Jan?
Ja,
je mag niet. Hij blijft er ook maar lekker bij staan.
Jij zei op een gegeven moment ook nog van... Ik zag die bloedvaten op zijn hoofd al opzwel. Ik zag van, ja, dit gaat niet goed komen. Maar
jij hem opstoken? Ook
van bij elke bal had jij een opmerking. Van, ja. 79, dat is bijna je leeftijd. En elke keer zag ik hem... En dat vond ik ook mooi aan Ron trouwens, hoor. Dat hij bloedfanatiek was. En op een gegeven moment liep hij weg en dan zei van... Maar vind je het spelletje niet leuk?
Ja, ik had het niet door. Ik denk, hij vindt die opmerking wel leuk. En hij kan er wel doorheen kijken dat het humor is. Maar
nou, één ding weet ik zeker.
Hij heeft wel humor.
Nu komt Ron Jans echt niet meer langs.
Nee, hij wil niet in onze podcast.
Ik heb vorige week gebeld.
Mooi maar Martin, dat is toch ook mooi. Die man was zo fanatiek.
Ja.
Dat is toch prachtig?
Plus dat het heel puur is. Weet je, hij blijft wel zichzelf.
Ja.
En als hij boos wordt, ook al is je hoofdtrainer, maakt hem helemaal niks uit. Maar ik denk wel, als hij thuis komt, dat...
Er zijn wel wat mooie beelden.
Maria,
dat middelvingertje.
Dat zijn vrouw tegen hem zegt van, Mario, Ron, had je beter niet kunnen doen.
Nee. Dat middelvingertje, weet je dat nog?
Nee. Ja,
Of was hij bij PEC Zwolle, daar heb je zo'n dugout waar als er heel veel water op ligt, dan stort dat water opeens naar beneden. En dat kwam toen ook echt bovenop hem. Echt liters water. Pissig, jongen.
Wat ik jammer vind aan Ron Jans,
nou,
is dat hij vorig seizoen het ontzettend slecht heeft gedaan in de eerste seizoen zelf. Een selectie heeft samengesteld wat eigenlijk niet eredivisie waardig is. Daar kan je in ieder geval heel erg over discussiëren. Dat hebben we benoemd. Daar hebben we van alles over gezegd. Toen diende hij zijn ontslag in. Toen werd mij ook gevraagd, van, nou, wat vind je daarvan? Ik zei, nou ja, hij heeft weinig goed gedaan. Dus prima in principe dat hij zijn ontslag indient. Toen heeft hij het in de winterstop goed gedaan. Goed hersteld. Goede spelers aangetrokken.
Of gekregen.
Hij was technisch verantwoordelijk. Dus hoe die spelers uiteindelijk bij FC Groningen op de loonlijst komen... Maakt wat mij betreft niet uit.
Hij heeft hij gewoon goed gedaan.
Dat heeft hij gewoon uitstekend gedaan. Maar omdat hij zo pissig was, dat wij zoveel kritiek hadden op hoe hij het in die eerste seizoen zelf had gedaan.
Het ging ook nog steeds om sommige dingen die dan, weet je, dan zitten we hier wel eens te hoeren en dan noem jij je Martin, ja, ik weet niet meer hoe je hem noemde, maar iets met bollen of zo, weet ik veel, zoiets.
Hey, wat na mijn invalbeurt bij Feyenoord uit?
Ja. Ja, hij was voornamelijk volgens mij op mij heel pist, omdat ik gewoon zei wat ik ervan vond. Ik zei niet dat Ron Jans nare dingen tegen andere mensen deed. Dat hij iemand had geslagen of zoiets. Ik zei alleen maar dat ik vond dat hij geen goede selectie had samengesteld. Ja. En daar is hij dan zo boos over. Ja. Dat hij niet meer hier wil komen om gewoon erover te praten. En gewoon te vertellen hoe hij het ziet.
Nou, de vorige week.
Wat heb ik allemaal over hem gezegd dan? Ik heb over hem gezegd dat het de best en succesvolste trainer is die heeft zijn grote oordeel gehad. Ik heb prima met hem gewerkt. Was een hele goede trainer, was een leuke trainer. Maar ik heb wat Stefan ook zei over zijn.
Als technisch manager was.
Als technisch manager was hij gewoon niet goed genoeg.
Nee. Ja. Nou ja, ik vind het wel jammer.
Moeten wij dan zeggen, omdat we elkaar dan wel kennen, van daar gaan we niet over hebben?
Onder zijn leiding, weet je wat er allemaal veranderd is?
Nee, daar gaan we niet allemaal weer.
Eén ding nog.
Ja,
dan is klaar.
Ja.
Maar hoofdjeugdopleiding heeft hij weggestuurd. Kempkes werd weggestuurd. En zo waren er nog meer veranderingen binnen die organisatie.
Wie was toen hoofdopleidingen?
Kasper Dekker, volgens mij.
Oh ja.
Toen kwam jouw vriend terug.
Ja.
Maar iedereen wordt weggestuurd. Op de duur dat iedereen weg. En wie gaat dan zelf weg? Jans.
Ja, nee, tuurlijk. Maar daar hebben we het ook al 100 keer over gehad. Ik vind het gewoon jammer.
Nee, maar hij blijft heel lang boos daarover. Ja. Ik kan er ook niet
Maar hij gaat het gewoon niet doen. En goed, dat respecteren we dan ook. Maar alleen hij heeft wel mooie. Want ik heb nog wel 20 minuutjes of zo met hem gebeld. Mooie verhalen uit Amerika. Ja. Daar gaat het zo horen. Anders dan ja. Hier.
Nee, dit is een prachtman. Echt waar.
Oké. Okay. Wij hadden vorige week. Dinsdag, het voelt alweer als heel lang geleden, hadden wij een verhaal over hoe Doan uiteindelijk definitief bij FC Groningen kon blijven en vooral waar dat geld vandaan kwam, enzovoort. En de onvrede die er daarover is. Stefan, kun je hem kort uitleggen hoe dat precies zat en waar het over ging?
Nou ja, er was op de duur natuurlijk geld nodig om Doan aan te trekken. Hè? Dat was zo'n 2 miljoen euro, ruim 2 miljoen euro. Dat geld was niet in kas. Dus er moest buiten de deur gekeken worden naar een buitenbordmotor of naar mensen in ieder geval die zijn komst mogelijk wilden maken.
Ik krijg het gevoel dat Nederland ook niet meer wil komen. Dat gevoel krijg ik.
Maar ja, dat geld was er niet. Nou, uiteindelijk zijn ze bij een club mensen terechtgekomen. Hè, waaronder de hoofdsponsor Peet, de directeur daarvan, Sander Kamstra. Er zijn nog wat mensen uit het vastgoed. Uiteindelijk die zich bij die club hebben aangesloten. Die hebben uiteindelijk met z'n allen gezamenlijk 3 miljoen euro op tafel gelegd.
Ook voor Chabot?
Ja, ook voor Chabot inderdaad. In totaal 3 miljoen euro hebben zij geleend aan FC Groningen. Nou, dat zijn voornamelijk mensen die gewoon van geld willen maken. Dat zijn niet direct diehard FC Groningen supporters. Kan ik voor Kamstra ligt dat enigszins anders. Want die zit ook in een ander investeringsfonds waar de rendementen weer een stuk lager liggen. Maar die andere mensen, ja, dat zijn eigenlijk mensen die niet vaak in de Euroborg kwamen daarvoor. Maar dat zijn gewoon zakenlui. Die hebben veel geld. En ja, als het op de bank staat, staat het ook maar op de bank. Dus die hadden wel oren natuurlijk na die deal met Doan. Want zelfs iemand met min 10 kon zien dat de jongen wel redelijk kon voetballen en dat hij hier geen jaren meer zou spelen.
Tot zover niks mis mee, toch?
Een vrij veilige investering.
Ja.
Die mensen hebben dus toen 3 miljoen euro aan de club geleend. En wel onder de volgende voorwaarden. Die lening die had een looptijd van 5 jaar. Met een rentepercentage van 7% per jaar. Met een maximumpercentage van 25%. Zij zouden uitgekeerd worden op het moment dat Groningen een speler voor meer dan 3 miljoen euro zou verkopen. Dus stel er worden spelers voor 2 miljoen euro verkocht, dan gaat de teller bij die mensen in ieder geval nog niet lopen. Dan moet die investering of het transferbedrag dus groter zijn dan 3 miljoen euro. Nou, we kunnen natuurlijk.
Dat geldt alleen voor Doan en voor Chabot.
Geldt voor elke speler.
Voor elke speler?
Geldt voor elke speler.
Nee.
Ja,
dus we moeten eigenlijk blij zijn dat Mišević niet fit was. Want die had misschien ook wel weggekund.
Dat is toch bizar?
Ja, maar dat had niet uitgemaakt, Nivino.
Oh.
Want het maximum rendement was 25%.
Ja, dan was het gewoon eerder afgelopen geweest.
Ja, nou ja. Doan die wordt.
Dat leggen we na de uitzending wel even uit.
Ja. Jij bent ook een half uur gebeld, joh. Je snapt er ook niks van. Maar toen Doan dus verkocht werd, was dat een prachtig bedrag. Hè? Ja. 7 miljoen euro sowieso. 7,5 miljoen euro sowieso. En nou ja, dat loopt sowieso op tot 10. Want die clausules zijn eigenlijk direct gehaald.
Hij doet het ook goed, hè, bij PSV. Ja, hadden we voorspeld, hè?
Dat gaat fantastisch. Maar met als gevolg dus dat direct die 25%, hè, het maximum rendement, is uitgekeerd. Ja. En die mensen hebben dus in ongeveer een jaar €750.000 verdiend. Heb je een andere groep sponsoren? Die zijn vorige week ook met z'n allen naar, wat was het, Valencia.
Met Maduro. En zijn vriendin?
Ja, die waren er ook bij. Maar ook de gehele directie van Groningen was erbij. Hè? Gudde Vladeres, de nieuwe financiële man, was erbij. Wel medewerkers nog van de club. En die investeerders, die al heel lang aan de club verbonden zijn en tegen eigenlijk veel lagere rendementen momenteel investeren, zeggen, wij hadden ook wel die €3 miljoen voor Doan op tafel willen leggen. En wij hadden dat misschien wel voor een 5, 6, 7 of 8%, ik zeg maar wat, in totaal gedaan. En niet voor 7% per jaar.
En dan had Groningen had die 7,5 ton, zeg maar, die ze nu naar die nieuwe investeerders hebben overgemaakt. Ja, dat had ook bewijzen van 2 ton kunnen zijn. En dan hadden ze nog meer dan €500.000 kunnen investeren in de club zelf.
Ja, dan hadden de mensen.
Maar dan is de grote vraag van waarom
precies,
heeft
Martin
Nijland geen gebruik gemaakt van de oude.
Nou ja, Nijland die,
die voelen zich overgeslagen.
Ja, heeft in het verleden onder andere gezegd dat dit met tijdgebrek te maken had. Wat ik als toch wel onzin kwalificeer, omdat je al heel lang weet dat je Doan wil kopen. Dus,
heeft hij toen ook nog iets gezegd over de voorwaarden?
Nou, ik zag vorig seizoen in het jaarverslag staan dat het investeringsfondsen was. Hè, er stond in een of ander heel klein alineaatje dat Pronkjewel Soccer Invest €3 miljoen beschikbaar heeft gesteld aan FC Groningen. Mm-hmm. En dat zij meedingen met elke getransfereerde.
Kan je ook zien wie de investeerders waren?
Nee. Nou, je kan zien in de KVK wie de bestuurder is van die stichting. En uiteindelijk wie de penningmeester is volgens
Secretaris. Slash penningmeester.
Ja, dat zijn twee mensen. Dat is Harry Kuiper, een vastgoedman. En dat is Sander Kamstra, dus de directeur van Peet. En voor de rest hoeven zij niet dat te registreren. Kijk, jij bent bijvoorbeeld erelid of wat ben je, ambassadeur van de sportsvereniging van FC Groningen. Sportsvereniging is een stichting. Jij staat nergens op papier als ambassadeur, dat ben je gewoon. En ook als jij als investeerder je verbindt aan een stichting, hoef jij niet in de papieren van de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld opgenomen te worden. En de mensen die wij er ook naar gevraagd hebben, die willen ook niet zeggen wie erin zit. Ik weet inmiddels wel een aantal namen.
Maar Stefan,
maar wat zegt Hans hierover dan?
Nou, ik heb Hans hier al vorig seizoen naar gevraagd. Naar de investeringsfonds. Ja, hoe zit dat? Ik zei, die andere investeringsfonds jullie vroeger hadden, er zijn ook wel hoge rendementen, et cetera, uitgekeerd. Maar daar werd in principe altijd vrij open over gecommuniceerd. Je hebt nu nog steeds het investeringsfonds Talendo Been. Nou, ik heb hierboven die papieren liggen met de voorwaarden. Kan je precies zien, die mensen krijgen 5% rendement, kunnen op een bepaald moment worden uitgekocht, et cetera, et cetera. Dus ik heb hier ook nagevraagd hoe dit zit en hoe dit zat. Het enige wat Nijland zei, marktconforme percentages. Dat was het enige eigenlijk wat hij hierover wilde zeggen. Nou ja, Hans, ik hoor ook geluiden van 20-25% onzin. Zegt Hans, dat is niet waar. Is gewoon niet waar, zegt hij.
Nou, daar heeft hij over gelogen.
Moet je van mij aannemen, dat is gewoon niet waar. Nou ja, op dat moment kon ik niet hard maken, zwart op wit, hoe het zat. He, dus dan ga je verder. En uiteindelijk kom je erachter wat die percentages zijn. En dan denk je, ja, daar is niet helemaal de waarheid gesproken. En ik heb Gudde ook eerder al gevraagd om gewoon te vertellen hoe het zat. Mm-hmm. Dat wilde hij op dat moment niet. Omdat er in de tijd dat die afspraken zijn gemaakt, en die zijn toen natuurlijk met Nijland nog gemaakt, is er afgesproken dat er geen openheid over werd gegeven. He, dat is een afspraak geweest tussen Nijland en die investeerders.
Heeft dit invloed op de terugkeer van Nijland bij Groningen?
Dat denk ik niet. Nee.
Nee, want het was al bekend.
Hij was al terug, ja.
Nee, maar ik bedoel, het was bij Gudde bekend.
Hoe het zat.
Gudde wist natuurlijk toen hij aangesteld werd hoe deze deal eruit zag. Gudde heeft natuurlijk inzage in alles. Hè?
Stefan, we lulden een beetje omheen. Maar misschien moeten we toch ook even bespreken. Want dat er een, het heet Pronkjewel Soccer Invest. Mm-hmm. Dan weet jij denk ik al wel waar ik heen ga. Mm-hmm. Er zitten een aantal vastgoedmannen in dat investeringsfonds. Mm-hmm. Die een hele directe link hebben met iemand uit de Raad van Commissarissen.
Ja.
Wij zijn hier al, denk ik, een jaartje mee bezig. Zoiets? Ongeveer. Ja. Om dit uit te zoeken hoe dit precies zit.
Het eerste wat inderdaad opvalt, hè, dan hebben we het over Edward Wielens. Als je gaat kijken naar Pronkjewal Soccer Invest, dat het ingeschreven staat op de Lübeckweg 2. Hetzelfde pand als Dagblad van Noord. Daar zitten heel veel vastgoedondernemingen, die staan daar op dat adres ingezet.
Die heette Pronkjewal Woningen, Pronkjewal Return,
dat zijn
14
verschillende BV's, CV's, noem het allemaal maar op. Maar in ieder geval 14 verschillende bedrijven met allemaal Pronkjewal. Ja.
En dan zitten er nog meer die nog anders heten, maar ook op hetzelfde adres.
Ja, en ook met dezelfde mensen daar. Nou ja, het klopt dat Edward Wielens met in ieder geval 2 mensen die in het investeringsfonds zitten, gezamenlijk directeur is van verschillende bedrijven. Dat klopt.
Ja, in wisselende samenstellingen.
In wisselende samenstellingen. Ze hebben allemaal een link met elkaar. Dan wordt er natuurlijk snel gesuggereerd dat hij daar zelf ook in zit. Of in ieder geval
dat hij een van de investeerders
mee
is.
Te maken heeft.
Nederland.
Nee. Oh. Dat gaat over Edward Wielens, een lid van de Raad van Commissarissen.
Okay.
Commissaris van F. Schoningen. Nou, en dan ga je natuurlijk speuren van, hoe zit dat? Ja. Is dat zo? Kan je dat hard maken? Want dat zou natuurlijk geen goede zaak zijn. Dat
als hij echt investeerder zou zijn, of misschien wel is, dat weten we nog steeds niet.
Nee. Dus daar kan je ook gewoon niks over zeggen. En dan moet je ook echt heel voorzichtig
daarom
mee zijn.
Daarom hebben we het ook niet opgeschreven in het artikel. Want daar kregen we natuurlijk nog wel eens wat vragen over. Van, waarom noem je Wielens niet? Ja, nou, omdat er valt niet zoveel te noemen.
Noemen inderdaad wat we hard kunnen maken. Maar wat je wel kan zeggen, en dat zijn gewoon feiten, is dat hij met die mensen lijntjes heeft. Dat hij met die mensen zakelijke transacties doet op het gebied van vastgoed, wat zijn eigen sector is. Maar iedereen die wij erover gesproken hebben, mensen die in het fonds zitten, mensen die buiten het fonds zitten, Wouter Gudde, Wielens zelf, iedereen zweert ons dat hij daar zelf geen rol in heeft. Hij zegt zelf ook dat hij daar geen rol in heeft. Hoe ik dat op dit moment kan inschatten, denk ik dat hij er niet in zit. Ook omdat iedereen dat tegen ons vertelt. Iedereen heeft wat dat betreft hetzelfde standpunt. En hoe het natuurlijk ook zou kunnen zijn, is dat Wielens als commissaris hoort dat er geld nodig is. Dat hij weet, Doan is wel een mooi investeringsprojectje.
Ja.
Mijn vriendjes zijn dol op investeringsprojectjes. Dus laat ik beide partijen bij elkaar brengen. En dan ervoor zorgen dat bij Groningen dat geld op de rekening komt te staan. Dat mijn vrienden een hele mooie deal kunnen maken, waar
op
ze
zich niet raar,
rendement
toch
kunnen halen.
Dat het zo gaat, als het zo is gegaan, maar dat op zich is dat niet
dat
zoveel mis mee.
Ja, zeg het maar, daar mag iedereen van vinden wat hij wil. Je kan je dan afvragen of dat de rol is wat een commissaris zichzelf moet aanmeten, aangezien je taak als commissaris natuurlijk eigenlijk is de directie controleren. Staat er bij Groningen ook wel controleren en adviseren. Dus het kan zijn dat hij hier een adviserende rol in heeft gehad. En daar hoeft op zich niet zoveel verkeerd mee te zijn.
Behalve als je dan wel. Maar goed, nogmaals.
Ja, wat ik heb begrepen is, maar is dat niet zo.
Nee.
Dus dan moet je dat ook niet zeggen.
Prima, ook afgekaart. We gaan het weer over voetbal hebben, want dat is uiteindelijk het leukste.
Een PSV.
Ja, ook.
Oh.
Maar er zijn steeds meer geluiden. wat geluiden. Er zijn wat geluiden over dat mocht Buijs, want er is straks een moment dat Buijs wel of niet verlengd gaat worden. Wordt de naam van een bepaalde Duitse trainer.
Ja, die van Heracles wordt iedere keer genoemd, hè?
Ja.
Ja,
Marco van Basten, die weet wel om wie het gaat. Ja. Wormoed. Dat is nu leuk om te gaan filosoferen. Hè? Want het blijkt nog nergens uit hoor dat Wormoed hier trainer wordt of zo. Ik zeg maar wat. Maar wat natuurlijk wel zo is, Stefan. Groningen staat op dit moment wel komt richting het kruispunt waarop ze gaan beslissen welke afslag ze moeten nemen. Met Buijs ook. Heb jij daar al iets over gehoord?
Nou, je doet Groningen dat altijd.
Ik ga ervan uit dat ze in de winter gaan kijken van hoe en wat.
We zijn iets te vroeg om het te bespreken, maar
En dan zal inderdaad,
je hebt nog geen
dat duidelijk gaan worden.
Gevoel.
Ik denk dat Buijs zelf best wel graag wil blijven hier. Ga ik vanuit Buijs kennende eigenlijk. Die heeft het hier volgens mij op dit moment prima naast zin. Was vorig jaar natuurlijk wel anders.
Ja.
Maar je hoort inderdaad wel geluiden over zo'n vorm moet. En dan is de vraag hoe serieus je dat moet nemen. Maar ja, het is natuurlijk logisch dat Valderis fan van hem is. Hij heeft hem ooit aangesteld bij, ja. Bij Heracles.
Heeft hij hele lange studies ook voor gedaan om uiteindelijk op Wormoed uit te komen?
Dat vond ik wel interessant. Dat vertelde Valderis ook in een andere podcast. Volgens mij een podcast waar hij onlangs weer zat met Nieuw Petersen. Over hoe het ook gaat met spelers scouten bijvoorbeeld. Hè? Of een speler ergens wel of niet past. En zo geldt het eigenlijk natuurlijk ook voor trainers. Dat het eigenlijk gewoon een soort van sollicitatiegesprek moet zijn. Als jij bijvoorbeeld ergens solliciteert, ja, dan heb je ronde 1, ronde 2 en misschien ronde 3. Waarom is dat voor voetballers niet zo? Mm-hmm. En voor trainers ook niet zo? Want je moet natuurlijk wel kijken of je echt een klik hebt. Ik denk niet bijvoorbeeld dat advocaat, nou is dat misschien wel een heel extreem voorbeeld, maar die heeft vast geen lijst moeten geven met zijn sterke en zwakke punten.
Nee.
Dan weet iedereen natuurlijk wie advocaat is, wat hij kan en wat je kan verwachten. Maar als jij een nieuwe speler of een nieuwe trainer aanstelt, is het wel prettig om te weten met wie jij gaat werken.
Martin, jij bent al afgehaakt, want je bent hier te conservatief voor, of niet? Vind je dat logisch?
Nou, ik vind het altijd wel moeilijke gesprekken over Buijs, of hij nog moet blijven of niet. He, ik heb altijd gezegd van dat is een hele jonge trainer, die moet zich dan ook gaan ontwikkelen. Maar volgens mij heb je dan nog een derde jaar nodig. He, want gezien zijn ervaring, ontwikkeling, denk ik.
Het is een ervaringsvak.
Ja, natuurlijk. Dat je hem pas kan beoordelen in zijn derde seizoen. Ja. En daar zit wel een stijgende lijn in op de ranglijst.
Verlengen die handel dus.
Ja, ik vind daar wel
goed
voor.
Ja. Ik vind dat hij het goed
en ik vind Buijs ook altijd eerlijk, oprecht. Komt leuk over.
Goede binding met de mensen hier in Groningen.
Alleen, hij moet wel aanvallender gaan voetballen. Want dit tegen Fortuna, daar word ik niet vrolijk van.
Hey Martin, vriend.
Ja.
Vriend. Bij Gomos
hebben
ze de afslag al genomen, hè? Ja. Op het kruispunt.
Ja, nou, daar ben ik super blij mee.
Want?
Die zag niemand aankomen.
Jij hebt met 1 jaar je contract verlengd?
Ja.
Prachtig.
Nee, ik ben echt heel blij. Maar ik zit daar ook gewoon lekker in mijn vel.
Niet tussentijds opstappen, hè, als het even niet loopt.
Nee, maar dat zit ook niet in mijn DNA.
Ik hoop dat je dat een keer doet.
Echt over mijn lijk, weet je?
Je gaat dus in ieder geval je tweede seizoen in volgens het contract dan.
Ja.
Je bent er zo nuchter onder.
Nee, maar dit speelde al een aantal weken. En ik moet zeggen dat ze daar ook wel werk van hebben gemaakt.
Ja, een beetje erbij.
Ze zijn ook binnen de club overal, alle geledingen zijn ze bij langs gegaan.
Sponsoren, investeerders.
En gevraagd van, wat vinden jullie ervan? En alle geledingen waren zeer tevreden. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te horen.
Ja.
Terwijl de resultaten, weten jullie ook.
Je staat zevende nu.
Nee, maar de resultaten in het begin die waren natuurlijk bedroevend.
Ja.
Maar dat had te maken van Gomo speelde best wel verdedigend. Nou, ik ben een aanvallende trainer.
Naïef.
Jij noemt dat naïef. het is wel het mooiste voetbal wat er is. Ja. Lekker druk zetten, aanvallend, lef in balbezit. Ja. Via buitenspelers.
Ja. Mag je bij Mussel ook nog een jaar door of niet?
Nou, ik heb op dit moment wat problemen met mijn knie. En,
jij liep ook niet goed zaterdagavond hier in de studio.
Nee, gaat wel weer stukken beter. Maar ik heb nu ook alweer afgezegd voor komende zaterdag. Ja, gaat niet goed. En ik moet in de winterstop maar even gaan evalueren wat ik verder wil gaan doen.
Nou, misschien gaat het er niet om wat jij wil, maar vooral wat Mussel wil.
Nee, ook. Er zijn twee partijen in.
Martin ging zaterdagavond koffie halen tijdens de eerste helft voor ons in de studio. Hij kwam in de slotfase van de tweede helft pas terug. Zo, dat is hem overdreven. Nee, maar je loopt wel heel lastig.
Ja, ik kreeg hem niet meer recht.
Ik denk, hier komt wat anders.
Jammer dat het weer zo ordinair moet, hè?
Nee.
Met je liplapjes.
Liflapjes. Lapjes. Lafjes. Liflafjes.
Emmen PSV.
Nou,
je hebt gekeken?
Ja.
Was geweldig, hè?
Ja.
Glenn Bell kan er helemaal niks van, hè?
Nou, ik moet zeggen, Bell was wel de meest afvallende speler.
Die was goed, hè, gisteren?
Ja.
Die goal had toch niet moeten worden afgekeurd?
Nee. Ja, nee. Ik hoorde de reactie van Lukien. Ja, die zegt van, die Bergwijn is zo sterk als een paard.
Nou,
hij liet zich vallen als een schaap.
Zei hij dat?
Ja.
Mooi.
Dat is ook wel een mooie uitspraak. Maar daar had hij ook wel gelijk in. Weet je, spelers vallen zo makkelijk.
Ja.
En Bell,
denk jij dat in Engeland de VAR had ingegrepen op dit moment?
Nee.
Hoe ver stond die scheidsrechter nou bij die situatie vandaan?
Ja, 5 meter, 10 meter.
Kom nou.
Ja.
Die zegt doorspen. Denk je dat als Nijhuis in dat hokje had gezeten?
Ja, nee, echt dat dood, had gezegd, kijk, en doodzonde.
Een wereldgoal, joh.
Iemand zei nog van, dit is een van de mooiste afgekeurde goals die er eigenlijk ooit wel is geweest.
Ja, maar dan staat, zie je zo'n Bergwijn ook. Want Bel die, nou, laat zeggen, die maakt dan de overtreding. Ja. Bergwijn gaat liggen, maar die blijft ook gewoon een halve minuut op de grond zitten. Hmm. Denk, waar ben je nou mee bezig?
Nee, klopt.
Sta dan op en ga dan ook al, scheidsrechter fluit op dat moment niet. En dan sta je toch op en wees een kerel.
Nee, is het, wat is zo'n move is, als jij je shirt pakt en je ziet in beeld al, als je dit al ziet, dan is het al een overtreding.
Je hebt hem nu met twee vingers beet.
Ja, ik pak mijn shirt met twee vingers beet. Dan is het al een overtreding. Want ze zien het shirt, daar wordt aangetrokken.
Maar jongens, we zitten niet op
wat Lukien ook zegt, van, hij is zo sterk als een paard. En hij
liet zich vallen als een schaap.
Maar wat denk je? Als hij dit in Engeland doet, wat gebeurt er? Wordt gewisseld.
Ja.
Hij wordt gewisseld.
Wie is hij?
Bergwijn.
Oh.
Als jij je zo laat vallen, dan doe je het toch in principe, zit je op de verkeerde sport.
Ja.
Op dat moment.
Maar het is ook wel, kijk, een geweldige prestatie van Emmen.
Ja.
En zeker de tweede helft. Hè. Dat was best wel indrukwekkend.
Is goed, hè? Er zijn een paar goede spelers.
Maar het is ook wel triest wat PSV laat zien.
Maar ze hebben van de laatste 9 wedstrijden prima 1 gewonnen, hoor.
Ja.
Dus,
ik vind het heel sterk dat Van Bommel blijft zitten.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat is wel een knokker. Weet je, die gaat wel door. Ja. En die probeert toch nog positief te blijven. Ja, maar je mag het over denken en vinden wat je wil. Maar er zijn andere mensen die moeten daar maar over oordelen. Ja. En Van Bommel was als speler. Gaf die noorden op. Als trainer gaf die noorden op. Die heeft wel de juiste mentaliteit. Wat je ook van hem vindt. Want het is natuurlijk wel een bijzondere persoonlijkheid. Maar het knokken is toch schitterend. Je ziet aan zijn gezicht, hij is nog maar kort trainer. Hè? Het is een oude man geworden. Ja. Van een vitale speler is hij in één keer dat je denkt van, oh.
Wat jou 10 jaar geleden eigenlijk is gebeurd. Je hebt nog over Glenn Bijl. Er zijn nu allemaal mensen, en die van de meiden. Dus een beetje de Martin Drent van Apeldoorn.
Nou, totaal niet, want dat zie ik echt als een belediging.
Voor wie?
Voor een van de meiden. Nee, voor mij natuurlijk, lul.
Hey. Nou, hier moeten we even een piepje in. Maar ik lees aan Glenn Bijl. Die was gisteren dan. Dat is ook dan toeval omdat ze tegen PSV spelen. En dan worden ze opeens op tv uitgezonden, om het zo maar te zeggen. Op een moment dat niemand anders speelt. Dus dan. Mm-hmm. Nou, daar kan iedereen Emmen ook zien. Het hele land kan Emmen zien.
Ja.
Bijl die speelt dan weer toevallig weer een van zijn beste wedstrijden. Ik vind hem trouwens altijd wel goed, hoor. Maar,
uit vind ik hem vaak best wel matig, hoor.
Ja, dat zei Wim Maske vanochtend. Dat moet je wel in mijn quote. Zegt Van der Meijden dan, ja, die moet naar, wat voor clubs, Vitesse of Feyenoord. Ik hoorde de commentator gisteren tijdens de wedstrijd zeggen, ja, Groningen heeft zitten slapen. Nou, dat zit natuurlijk ook wel ietsje anders.
Groningen wilde hem hebben.
Maar,
Maar
Zeefuik, dat is natuurlijk.
Zeefuik is beter op dit moment.
Ja?
Ja.
Maar ja, hoe lang speelt Zeefuik hier nog?
Ja. Precies. Nee, maar
Bel pakt natuurlijk ook een domme rode kaart nu. He, misschien wel een nuttige overtreding op dat moment. Maar daarvoor had hij ook een rode kaart moeten hebben. En dat vind ik dan ook weer met die VAR. He, dat je, dan kunnen ze die beelden terugzien. Nou,
hebben ze gedaan?
Op het moment dat die scheidsrechter ging kijken, dacht ik van, ja, nou ben je...
Maar Higgelen dacht er anders over. Want hij zei, ik heb voor dat laatste natrapje, zeg ik even tussen aanhalingstekens, daar gaf hij geel voor.
Ja, en daar had ik er ook voor gegeven. Ja. En ik pleit ook voor niet omdat ik nog een baantje zoek of zo. Oud-voetballers, die moeten daar de VAR gaan beheren.
Ja, maar dat vinden ze in Zeist niet.
Nee. Nee, dus. Oké. Maar weet je, je moet hebben gevoetbald om kunnen in te schatten of dat rood is. Ja. Als jij nooit hebt gevoetbald, kan je dat waarschijnlijk niet inschatten.
Maar dan stel ik de vraag helemaal opnieuw.
Ja.
Bijl als opvolger van Zeefuik?
Ik denk
Zou dat kunnen?
Maar ik vind dat je altijd moet proberen om een betere vervanger te halen dan wat je hebt.
Ja, maar dan moet je niet naar Groningen kijken.
Ja, waarom niet?
Dan moet je kijken naar iemand die in potentie misschien beter kan worden dan Zeefuik.
Nee, klopt. Okay.
Kan Glenn Bijl dat? Nee.
Nee, eens.
Dus ik moet je hem niet halen. Nee.
Bijl misschien wel ietsje completer.
Nee, man. Nee. Houd erop.
Nee.
Zeefuik is verdedigend toch echt veel sterker.
Dat klopt.
Zeefuik heeft toch een longinhoud van 14 paarden bij elkaar.
Nou, maar dat heeft Bijl ook wel. Plus,
als je Zeefuik zag, hè, dan bedoel ik even de wedstrijd tegen Fortuna nog. Ik zag hem op de duurt. Dan had hij een aanvallende actie gedaan.
Toen je hem nog kon zien door de mist.
Want, toen hij stond wel aan mijn kant. Maar daar kwam niks uit. Dat was ook weer dramatisch. Maar hij stond dus even helemaal aan die rechterkant voorin. Als ik dat tempo van hem zag, waarmee hij terugrende en de discipline die hij had om heel snel weer op zijn eigen positie te gaan staan.
Ben ik het helemaal mee eens?
Als je mij die vraag vorig jaar had gesteld, maar misschien heb je dat wel gedaan, weet ik niet. Dan had ik andersom gezegd. dan had ik gezegd dat Bel verder was dan Zeefuik. Maar ja, ik vind dat Zeefuik afgelopen jaar een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Vind ik ook. Maar ik blijf er nog steeds bij. Dat, en daarom vind ik Bel misschien wel iets completer dan Zeefuik. Het aanvallende en het voetballende gedeelte. Als je gisteren die voorzet van Bel. Nou ja. Hoe vaak heb jij wel niet geroepen, Martin, dat Zeefuik toch echt eens een keer op passing en voorzetten moet oefenen?
Dat hebben ze dus waarschijnlijk wel gedaan. Want je ziet nu met Zeefuik dat behoorlijk vooruit is gegaan.
Vind je?
Ja.
Oh, oké. Okay. Nou, prima. Ja. Karel-Jan, Buurke, kom erbij.
Ben je nog wakker?
Ja.
Jij was bij Donar zaterdagavond.
Hij zit hier al een half uur.
Ja.
Uit tegen Den Bosch, 6 punten verschil verloren. 65-59 was het. Hoe is het bij Donar nu? Want de week daarvoor waren ze op woensdag uitgeschakeld, Europees. Nu dus wel, nou ja, gewoon wel een topper in de Eredivisie ook verloren. Hoe is het daar?
Ja, niet goed.
Nee.
Ja, het... Nou ja, 2 nederlagen op rij, vooral de Europese. Dat is natuurlijk een harde tik. En buitenshuis verlies je natuurlijk wel eerder dan thuis. Dat scheelt nogal wel. Dus dat je van Den Bosch verliest. Nou ja, De Russo was er niet bij. Maar ja, daar stond tegenover dat Leon Williams en Andrew Smith erbij waren. Maar ja, daar heb je ook niet gelijk iets aan. Dat zijn wel lichtpuntjes waardoor ze misschien, zeg maar, op korte termijn echt kunnen bouwen richting een betere vorm.
Want Williams deed nu voor het eerst, dat is Williams zonder junior, zeg maar de gewone Williams, die Nederlandse
Leon.
Jongen, die viel aardig in. Of die speelde aardig.
Kijk, hij is vooral verdedigend heel sterk.
Oh, leuk voor Buijs.
Nou, hij kan. Want als in het basketbal is dat natuurlijk een belangrijke skill die je nodig hebt. Dat je heel dicht op de huid van de tegenstander kunt zitten. Dat is gewoon heel belangrijk. En ook daarmee geeft hij op de spelverdelerspositie ook meer ruimte, meer mogelijkheden. Dus dat is op zich heel gunstig. Andrew Smith, die zou beter moeten zijn dan DeShaun Freeman. Die is waarschijnlijk is hij slimmer in het spel dat Braal wil spelen. Ik denk dat een groot voordeel gaat zijn ten opzichte van Freeman. Puur qua basketbal. Ik heb hem nu 2,5 jaar niet zien spelen.
Hoe fit is hij?
Hij was in elk geval wel heel, heel spectaculair altijd. Hoe fit? Volgens mij is hij op zich fit. Ja. En ze zitten er nu vooral eventjes in om de systemen van Braal zeg maar onder de knie te krijgen. Maar hij heeft tot voor kort ook gespeeld in Zweden op hetzelfde niveau als Dona. Dus op zich moet hij wel fit zijn.
Want hij ging daar toch weg vanwege een sponsorprobleem? Dat las ik goed, toch?
Ja, vanuit economisch oogpunt even zo gezegd. Dat de club moest geld bezuinigen. En daar kwamen ze bij hem terecht. Zoals hij zelf zei, was hij een van de duurdere spelers. Logische bezuiniging. Nou ja, dat weet ik niet, want daar heb ik natuurlijk
geen enkele inzage. Maar kan je hem dan betitelen, zoals Hans Nijland altijd zo mooi zei, als een zogenaamd buitenkantje voor Donar?
Heeft hij zichzelf aangemeld?
Eén vraag tegelijk, jongens, aan de expert. Eerst Stefan.
Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat zo
wordt. Ja, dat snap ik, maar je moet ook een beetje je beurt afwachten.
Nou, even kijken. Buitenkansje. Nou, in die zin, ja. Het is een logische verbetering, denk ik wel, ten opzichte van wat het was. Freeman deed het niet zo goed. En als je dan merkt dat deze speler vrijkomt op die positie. Ja, buitenkansje. Dan moet ik eerst nog maar zien in hoeverre die zich ontwikkeld heeft. Of dat een wereld van verschil maakt.
Had jij hem genomen?
Dat weet ik niet.
Hey, ho. Nee. Wat, nu mag Martin ook. Nu mag Martin.
Een goeie vraag. Had jij hem genomen? Mooie vraag.
Ik denk wel dat het een verbetering is ten opzichte van Freeman. Dus in die zin denk ik dat het een goede zet is. Maar hij is denk ik niet zo'n prominente speler dat gelijk een wereld van verschil gaat maken.
Heeft hij zichzelf aangemeld?
Nou, het contact...
Dat vind ik wel echt een goede vraag
in die video. Trouwens, in die video. Ik heb hem al wel een paar keer zien rondhangen bij Donar. Ook tussendoor wel. Dus het contact was sowieso wel... Is steeds gebleven wel tussen de club en hem.
En hij is toch bevriend met de man naar wie een tribune is vernoemd?
Met Jason DeRusso? Ja. Nou, het is... Hij... Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Okay. Ik weet, maar het is ja vast. Ik bedoel, ze zullen...
Hij speelde toch in het gouden...
Jongens, donder. Even niet over...
Hij
kwam vrij en het was in die zin wel een nou, niet een geheel onlogische keuze om dat zo te doen.
Jongens, we zitten al bijna een uur. We kunnen het de hele tijd over die nieuwkomer hebben. Maar Martin, misschien moeten we gewoon, misschien moet we een keer heen gaan. Ja, doelstellingen van Dona. Martin de Vries die zat hier. Die heeft het dan over Europa of Champions League halen.
Is dat gelukt?
En... Ze wilden alles winnen en ze wilden de Champions League halen. Dat zijn eigenlijk de doelstellingen. Nou ja, nu sinds vijf jaar heeft Dona niet zo slecht, zeg ik hem, Europees gepresteerd. Wat betekent dit nu intern daar? Want als jij doelstelling niet haalt...
Ja, nou, kijk, ik wil het ook even in een historisch perspectief plaatsen.
We zijn verwend.
Dat is punt één. Dat is natuurlijk mooi. En vandaar het is ook goed om kritisch te zijn op een topclub die Dona wil zijn of is in Nederland. Maar Europees gezien is Dona natuurlijk geen topclub.
Kijk naar de begroting.
Ik stel die doelstellingen niet.
En als je dan in historisch perspectief kijkt, dan kun je zien dat Dona nu structureel Europees speelt. Onder Braal al meer wedstrijden heeft gespeeld dan in het hele periode voor hem van Donar. Dan moet ik even zeggen dat Bas Kammerga mij dit laatst vertelde. Ah, trouwens, dit feitje. Dus credits aan hem. Maar dat zegt wel iets. Kijk, en je kunt niet verwachten dat een club met zo'n budget elk jaar die tweede ronde haalt.
Maar
dat
even de vervolgvraag. Want je moet er natuurlijk wel kritisch naar kijken. Moeten we dan kritischer zijn op het feit dat ze deze doelstelling hebben, ja, in plaats van dat ze hem niet hebben gehaald? Misschien is het wel te ambitieus voor hunzelf.
Kun je dan achteraf, vooraf had je ook wel kunnen stellen van zo, dat is een flinke doelstelling. Aan de andere kant, ja, als iemand zegt van we zijn ook wel tevreden met de Europe Cup, ja, dan ga je weer zeiken van wat is dat voor slappe bende? Dus ja, dit, ik vind daar valt niet zo heel veel te verwijten. Je hebt hoge ambitie. Helaas kun je dat niet waarmaken. Nu is het gewoon zaak dat als ze geen landskampioen worden, dan wordt het misschien een ander verhaal. Maar ik vind dit nog niet het moment om nou heel kritisch te zijn op Donar. Het loopt nog niet, dat moet beter. Ja goed, daar zijn ze natuurlijk even druk mee bezig nu.
Voor mij in beeldvorming. Ze speelt tegen Heroes natuurlijk afgelopen zaterdag. Wat is het verschil ongeveer in budgetten tussen... bij de clubs. Weet je dat zo?
Ik weet niet exact van Heroes, maar Donar heeft volgens mij wel het hoogste budget. Maar het is ook niet een wereld van verschil volgens mij. Goed. Ze hebben in elk geval, wat er nu staat, is in elk geval een aan elkaar gewaagde selectie. Waar Donar ook mee te maken heeft, is hele hoge kosten, ook doordat ze in Martini Plaza spelen. Even puur spelersbudget. Dat zijn wel. Volgens mij zijn zij beide wel de hoogste aangeschreven clubs.
En die andere clubs komen dan wel steeds ietsje dichterbij? Is dat ook...
Nou ja, je ziet nu aan landsteden. En ze hebben ook weer andere constructies. We hebben bijvoorbeeld bij landsteden dat zij daar spelen. En dat zijn zeg maar. Ze hebben niet per jaar een ton aan huur voor een Martini Plaza bijvoorbeeld.
Maar ja, waarschijnlijk ook niet zoveel inkomsten aan kaartverkoop.
Nee, dat klopt. Ik bedoel, Donar is natuurlijk daarin zeker koploper als je kijkt naar publieke belangstelling. Ik zat nu in Den Bosch, waren er 1500 toeschouwers. Ja, dat is in Martini Plaza is dat bijna ondenkbaar tegenwoordig dat je zo weinig hebt. Dus dat verschil is dat is groot.
Wij gingen al klagen dat er twee weken geleden thuis tegen de Turkse club dat er maar, nou wat was het, 3000 of zo? Hè?
Nee, meer. Het waren zelfs nog wel 3500.
Oh, serieus?
Ja, zoiets. Oh. Ja, dus
Sappen de flap.
Nee, maar ook dat is. En ook daarin is het publiek inmiddels enigszins verwend. Ja. Hè? Dat je zeg maar. Want voor 2016 of 2015. Toen de Europe Cup begon. Toen daarvoor werd er niet zoveel gewonnen. En was er ook weinig publieke belangstelling. Dat is enorm gegroeid sinds Braal. Ofwel sinds dat de Europe Cup bestaat. Dus dat is. Ja, op zich, de stijgende lijn is er wel. En ik denk dus daarom ook niet dat er nu reden is tot paniek. Alleen ja, je moet het wel vasthouden. Nou, weet je, als je een topclub in Nederland bent, moet je sowieso nationaal, mag de druk hoger liggen, aanzienlijk vind ik dan in zo'n Europe Cup.
Ja. En het is nu nog te vroeg om daar ook naar te kijken van hoe het in de competitie.
Dat het spannend is. Is ook leuk voor de competitie.
Vieren nu?
Dat is natuurlijk geen argument. Wat zei je?
Zijn ze nu vierde?
Op dit moment vierde. Ja, ze hebben, wat is het?
Maar nog niet dat ze dik achter staan op de eerste plek.
Dat is wel een belangrijke doelstelling. Je Landstede doet het gewoon wel doet het goed. En je hebt Feyenoord erbij gekregen. Nou, Heroes is dus thuis dus ook gewoon nu heel goed. Maar ja, die hebben ook weer verloren van Feyenoord. Ik bedoel, het is een leuke, spannende competitie. Maar dan mag je natuurlijk. Dat is niet het leuke per se voor Braal en zijn spelers. Maar wel voor de neutrale toeschouwer.
Ja. Nou, lachen als die advocaat ook basketbal erbij doet. Dat je daar op de bank ziet.
Mooi, ze hebben daar ook een hele
die grote basketballers. Op zo'n bak ook zo.
Toon van Helfter.
Mooi.
Dat is ook wel een baas.
En dan, bizar goed, type. Allemaal verloren. Ja, Lycurgus.
Henk Elderman zat vanmiddag op de redactie. We hadden het nog even over de uitzending van zaterdag. Het leuk was dat we verschillende sporten deden. En hij ging even met de armen over elkaar achterover zitten. En hij zei, ik heb gewonnen.
Ja. Ja. En Gijs?
Zo is het wel. Gijs Lensink?
Nee.
Oh, Gijs. De ijshockey, ik zou het niet weten. Is niet afgelast vanwege te koud? Jongens, één mag het doen.
En dan nu.
Ik vind koude, Jan.
De vraag die nooit wordt gesteld.
Maar als jullie het allebei zeggen, dan moet het misschien maar gebeuren. Karel-Jan, jij loopt al weg. Ja, jij vindt het niet zo leuk, hè?
Nou, ik heb een ontzettende hekel aan spelletjes.
Dit is geen spelletje.
Weet je wel.
Het is een rubriek waarin we...
Maar je hebt nu al gewonnen doordat je de vraag mag beantwoorden.
Nou, tammo. Dus
leuk, hè, spelletjes.
Doe maar een nummertje.
Ja.
Hè?
Oh ja, 13.
Wat is al geweest?
Nou, die noem ik elke keer zeker.
En wat hoger?
33.
Geweest.
Als je depressief is, noem je iedere keer 13.
63.
Hè? 63. Wat vind je belangrijk in een vriendschap? Is nog niet geweest.
Nee, mooi.
Ja, hij is mooi.
Heel mooi.
Dat je regelmatig één keer per jaar ongeveer een leuk uitje naar het buitenland maakt.
Ah, ja, leuk.
Ah, mooi.
Ja, die doelstelling wordt de laatste jaren gehaald.
Gaat aardig. Ja. En wat voor uitjes zijn dat dan, Karel-Jan Buurken?
Nou, zoals bijvoorbeeld heb ik een keer met een paar hele goede vrienden... De klassieker in Italië gezien, hè? Of Milan-Inter.
Oh ja, dat moesten we in twee instanties doen, hè? Want de eerste keer dat ze gingen...
Astori overleed en toen hebben wij zowel de wedstrijd van Hatenboer gemist... dat was een hele mooie combi als de derby, maar toen konden we daarna alsnog naar de derby.
Ze.
en dit jaar bij het prachtige St. Pauli... In Hamburg. Dus mooi, hè? Dat was prachtig.
Ja. Heb je een mooi uitgaansgebied? Ken jij Hamburg?
Ik heb
daar
een keer stage gelopen.
Op de Reeperbaan.
jij kon naar St. Pauli.
Ja. Hallo.
Oh jongen, jij had daar zo...
Dat was wel een hele bijzondere club. Ook als je naar de tribunes opkeek, zeg maar. Hè, de mensen hadden bij wijze van spreken kleren aan... wat wij in Nederland 20 jaar daarvoor aan hadden. Dat was een beetje bijzonder. En de grote doodskop op het gebouw. Ja. Ik weet niet of die daar nu nog staat.
Mm-hmm, zeker.
Die eigenlijk aangeeft van, ook al ben je dood... St. Pauli blijft altijd je club. Volgens mij was dat een beetje de strekking.
Heel links, hè?
En we hadden een wedstrijd gespeeld tegen AEK Athene. Alleen, dat was op dat moment een aardige subtop in Europa. Dus...
Maar jij hebt dus een wedstrijd in het shirt van St. Pauli gespeeld.
Ja. Ja. En daarna, dat was ook leuk, de volgende dag moesten we een duurloop doen. Maar ik denk van we hebben een wedstrijd gespeeld. Want als je in Nederland een duurloopje gaat doen na een wedstrijd... Nou, dan kan je bij wijze van spreken je slippers aandoen. Dus wat deed ik? Ik kwam op slippers eraan.
Serieus?
Ja, ik heb 10 kilometer op slippers gelopen. Ja, dat was echt...
Het is niet het eerste slippertje van jou in het buitenland. Is het daarom
noem nog eens één dan.
Is het daarom ook niet doorgegaan?
Nee, het had te maken met... Mijn spel was ook niet indrukwekkend op dat moment. Een beetje het musselverhaal, hè? Dat je komt niet in je kracht. maar het had met het financiële gedeelte te maken. Nijland had gezegd van wij werken mee. En op het moment dat het bijna rondkwam, kwam er wat bij. En toen zei St. Pauli van dat doen we niet. Dus toen bleef ik bij Groningen. En dat was best wel lastig, omdat wij Lodewegen zitten op dat moment niet in mij zag. En daarom ging ik ook weg.
Dus Hans Nijland heeft jou een transfer naar St. Pauli door de neus geboord. Ja. Daar komt het op neer?
Ja.
Ja. Jammer, zonde.
Ja, ja en nee. Ik geloof altijd in het lot. He, dingen gaan zoals ze gaan. Ja. En op een of andere manier mocht het niet. En ik ben wel blij. Want volgens mij de mooie wedstrijden zeg maar, tegen Feyenoord thuis uit. Ja. Die heb ik daardoor mee mogen maken. Dus ik geloof
de wedstrijden waarom jij nog steeds herinnerd wordt.
Ja, anders waren ze mij al lang vergeten.
Maar Karel-Jan, want Martin die trekt dit verhaal eigenlijk de vraag aan jou toch weer naar zichzelf toe. Als je nu zag hoe Henk Veerman inviel.
Ja. Zo had ik Martin de Rende ook gezien.
Ja, nee, maar ja. Echt kult, ja. Jongen. Oh.
Ik had daar wel goed gepast. Hè?
Ja, perfect. Oh. Ja. Die peperbaan was perfect geweest voor jou.
Nee. Peperbaan?
Ja, zo hebben we het omgedoopt.
Oh, dat is niet...
Maar Duits voetbal is op een hoog niveau.
Je draait eromheen, Martin. Ben je die reperbaan op geweest? En zo, ja...
Wat was je kwijt?
Precies.
Nou, om heel eerlijk te zijn... alleen maar langs gereden. Ik was met Geert Stuven. Dat was toen de tijd mijn zaakwaarnemer. En ik heb getraind, ik heb mijn wedstrijd gespeeld.
Goeie naam voor een zaakwaarnemer.
En weer getraind. En ja. Toen zijn we teruggegaan naar Nederland.
Heb je zeer professioneel gedragen, behalve dat slippertje dan? Slippertjes.
Ja, maar jij overdrijft. Je zet me altijd hier neer in die, in die podcast. Alsof ik... ik ben op dit moment 15 jaar getrouwd met een prachtige vrouw. Een hele andere situatie dan hoe jij mij nu neerzet.
Ik moet weg.
Als je 10 kilometer op slippers loopt.
Ja. Wie is hier nou de clown dan?
Nee, maar dat bedoel ik. Nee, dat is de mentaliteit die ik heb. Ik stap niet zomaar op. Dat ik zeg van, nou, ik ga niet meelopen dat ik slippers aan heb. Nee, ik heb mentaliteit. Als het een keer wat minder gaat, zet ik ook door.
Hoeveelste podcast was dit, jongens?
De 54ste, denk ik.
56.
56ste?
Ja.
Oké. Okay.
Nou, bedankt jongens. Dit was hem. We gaan hem online zetten. En we hopen dat we vanaf maandagavond hiernaar kunnen luisteren. En, ja,
weer 5 luisteraars bij.
Programma zondag. Utrecht, of Groningen-Utrecht. Wat doen jouw clubjes, Karel-Jan?
Donarbal. Zaterdagavond tegen Weert dus. En met de nieuwe spelers. Thuis. En Lycurgus Sliedrecht. Dus,
ook thuis.
Niet verkeerd hoor.
Ik zou wel willen kijken,
maar... Gomos.
Dat is ook mooi, ja. Ja.
Inschoon, mooi.
Ja. Maar...
grote club vroeg, hè?
Komende zaterdag dus moeten alle twee topzaalclubs thuis.
Ja.
Jammer dat we dan eigenlijk een...
ik doe daar niet aan mee.
Want we hebben een soort indoor zevenkamp-achtig iets van Sport in Stad.
Ja, dit is de grootste misser van Sport in Stad sinds het
bestaan.
Sinds de oprichting, ja.
Ja, vind ik ook zeer
helaas,
jammer.
Dat is niet
maar goed, we gaan er maar wat van maken. Dan gaan Steven... Oh nee, je hebt je afgemeld, Steven. Waarom eigenlijk?
Ja, Sinterklaas vieren met de familie.
Ja, is mooi.
Ja, toegezegd, gedicht en alles. Gezellig, man.
Nou, dan hou ik de eer wel hoog. Er werd mij gevraagd vanuit de organisatie wat mijn Hazes top 5 was. Dus het gaat sowieso gezellig worden. Dat
geloof
dat weet
ik direct,
wel.
Hè?
Hazes top 5, mooi. Martin. Ja, nee. Wil jij ook 1 nummer inbrengen?
Bedankt, mijn vriend. En,
ja, dat vind ik mooi.
Nog eentje.
En je had nu ze gewoon moeten stoppen, want dit was een perfect einde geweest.
Bedankt, mijn vriend.